Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Helene de Bruyne.
Goedemiddag, fijn dat u luistert. Ver weg van de voortvluchtige militair zitten wij hier in de studio. Aan de andere kant van het glas zit Angélique Campens klaar. Zij stelde samen met andere mensen een tentoonstelling samen in Beaux-Arts over architect en beeldhouwer Jacques Mouskal. Als die naam geen belletje doet rinkelen, denk dan aan groot betonnen ding langs de E40 en u kent hem misschien toch. Christophe Fekeman zit hier ook bij mij in de studio. Dag Christophe.
Dag Helene.
Aangenaam. Je hebt een boek gelezen voor ons. Ja, het zou een verrassing zijn als je iets anders had gedaan. wat heb je meegebracht?
Een boek dat heet Ik ben een eiland, in het Nederlands althans. En dat is van de hand van Tamsin Kalidis. Dat is iemand die in 2004 in Notting Hill al jaren woonde. En toen, ik ga er straks meer over vertellen, maar toen het in zich kreeg om dat luxueuze leven van haar achter te laten en te verruilen voor een, heel elementair bestaan op een klein eiland. Op die voorflap van dit boek staat een citaat van een collega-auteur, dat ga ik even voorlezen. Een rauw, pijnlijk en door stormen geteisterd werk, dit is wat echte afzondering betekent.
En nog passend bij de weersomstandigheden ook, ik ben een eiland, is dat een sentiment waar je soms last van hebt?
Daar heb ik geen last van. Het is een vaststelling wel, maar het is niet dat ik eronder gebukt ga. Ik vind een eigen kleine wereld heeft als voordeel dat je die naar eigen goeddunken kunt inrichten.
Ik zie Leni van Goitsenhoven knikken. Zij is de derde gast van vandaag. Leni, ik zal met jou beginnen. Je hebt een boek samengesteld en een bijhorende expo in het Museum Dr. Ghislain in Gent. De titel van het boek is Ongehoord, of Ongehoord, On is doorstreept, over kleine interacties wanneer woorden niet vanzelfsprekend zijn. Je bent literatuurwetenschapper en op een bepaald moment heb je vastgesteld welke verhalen horen we eigenlijk en wie vertelt die verhalen? Hoe ben je daar eigenlijk vragen bij beginnen stellen?
Het zijn heel vaak dezelfde verhalen die we horen over mensen bijvoorbeeld met een handicap of met een beperking. En welke verhalen die wij horen bepaalt hoe dat we naar mensen kijken, hoe dat we naar de cultuur kijken. En ik ben mij daarin willen gaan verdiepen. Er is één bepaald iemand, een Nigeriaanse schrijfster, die dat heel helder uitlegt. Dat is Chimamanda Ngozi Adichie. En ze heeft een TED-talk gegeven over het gevaar van het enkele verhaal en gaat terug naar haar verleden. En zegt, als ik een klein meisje was in Nigeria, las ik boeken over, waar dat de personages blond waren, blauwe ogen hadden en in de sneeuw speelden. En zij dacht, dat is literatuur. Als ik literatuur ga schrijven, of als ik ga schrijven, moet ik zo schrijven. Moet ik blonde personages verzinnen. En had geen idee dat er eigenlijk auteurs waren van haar eigen land. En ook later, als ze naar Amerika gaat studeren, komt ze haar kamergenoot tegen. En die gaat er al bijna direct van uit dat ze heel gebrekkig Engels spreekt, dat ze graag naar volkmuziek luistert. En dat is gewoon omdat zij dan een heel dominant idee had van wat in dit geval Afrika als continent zou zijn. En zij legt aan de hand van die kleine voorbeeldjes uit hoe gevaarlijk dat kan zijn, omdat dat stereotypen construeert. En het is niet dat die stereotypen in zich fout zijn, maar wel niet het volledige verhaal vertellen. En zij gaat dan heel mooi door aantonen dat je dat dominante verhaal kan doorprikken. En ik dacht, maar als we dat kunnen doen voor cultuur, voor mensen, kunnen we dat één ook doen voor handicap, maar twee ook voor hoe dat wij naar verhalen kijken. Want er bestaat een heel dominant verhaal, hoe dat wij naar expressie en verhalen kijken, hoe dat wij mogen praten over onszelf.
En wat is het dominante verhaal? Zit dat dan in een bepaalde vertelstructuur of in het taalgebruik?
Ja, vooral in de vertelstructuur op eerste niveau. Dus liefst begin, midden, slot. Coherent.
Christophe. Ja, nee, dat is een geproefde truc. Films en trailers beginnen toch vaak met het einde.
Ja. En in film en literatuur mogen dan wel vaak nog experimenteren. Maar als je zelf je wilt voorstellen en je begint te stotteren, of denk aan iemand die dement is, dan zeggen ze vlug van, spreken gaat moeilijk. Kijk, we zien dat ze lichtjes aan zichzelf aan het verliezen is. En eigenlijk is er dan een heel lineaire één-op-één relatie die wordt gemaakt tussen hoe iemand spreekt en hoe iemand denkt. Dus extreem kun je stellen, iemand die slecht spreekt is ongezond, iemand die goed spreekt is gezond of mentaal gezond. En iemand die niet spreekt, echt geen taal gebruikt, die zal wel heel verstandelijk beperkt zijn. Allee, ik stel het nu extreem, maar dat zijn zo de stereotypen.
Mm-hmm. Zijn er ook stereotypen waar je jezelf aan ergerde? Want in de inleiding heb je het ook over stereotypen over autisme bijvoorbeeld.
Ja, zo grapjes van, mijn zoontje legt alles op een rijtje. Ja, het zal een beetje autistisch zijn. Mm. Gewoon de emotionele reactie tegenover iemand met een verstandelijke beperking van, oh, garme. Zo, het is en of garme, het sentimentele, of kijk eens wat die toch kan, ondanks zijn beperking. Uh-huh. Zo die twee uitersten van verhalen, dat zijn heel sterke stereotypen die we bij mensen met een handicap wel altijd zien terugkeren.
En dan medelijden is ergerlijk, of is het ook gewoon, ja, omdat het verhaal slecht verteld wordt, dat het dan medelijden oproept?
Ik denk dat het verder gaat dan enkel omwille van het verhaal, dat dat iets is hoe wij naar die mensen kijken. Ik vind dat wel ergerlijk, omdat je dan zoveel laat ondersneeuwen.
Uh-huh. En als je dan ruimte geeft om verhalen op een andere manier te vertellen, dan hoop je op die manier te bereiken dat die blik verruimd wordt.
Dat die blik verruimd wordt, dat er andere representaties komen en dat we gewoon ook veel meer stemmen horen. En dat de dominante verhalen eigenlijk af en toe wel doorprikt mogen worden. En om terug te gaan naar autisme als voorbeeld, ik heb daar heel lang onderzoek rond gedaan. Je hebt bijvoorbeeld dominante structuren, boekenreeksen, autobiografieën, die worden uitgegeven. En de titels laten bijna zien dat het een soort van triomfverhaal is. Terwijl als je de boeken zelf leest, dan zie je dat dat helemaal niet zo is. En ook via één-op-één of interviewverhalen zijn er kleine verhaaltjes. En wat vinden mensen eigenlijk zelf belangrijk om in te brengen in een verhaal? En hoe kan dat dan in dit geval het grote klinische verhaal over autisme of de representatiestereotypen, hoe kan dat dan dat doorprikken of een beetje transformeren of in beweging brengen of zo? En het zijn in die dynamieken die ik als literatuurwetenschapper toen heel geïnteresseerd was.
Ja, ik denk natuurlijk meteen, als het over autisme gaat, aan die film, hoe heet het nu weer, Rain Man, waarbij dat dan de autist zijn handicap overkomt, of niet overkomt, overstijgt, omdat hij een wiskundig genie blijkt. Ja. Zijn die verhalen op zich kwalijk, of hebben ze gewoon aanvulling nodig?
Ik zou zeggen aanvulling, omdat ik van nuance hou. Hè. Rain Man is inderdaad heel stereotyp. Het heeft ervoor gezorgd dat autisme, zeker in het publieke debat, altijd in connectie stond met verstandelijke beperking. En dat is helemaal niet het geval. Er zijn altijd wel goede aspecten aan een film, denk ik. Maar het heeft heel veel aanvulling nodig. Mm. Rain Man is zo, als het boegbeeld autisme, heeft zo lang op die manier.
Je kreeg die associatie met de beperking, maar dus ook, zoals je alleen zit, met dat genie. Hè. Dus een autist, dat ging automatisch zijn, volgens de publieke opinie, iemand die ook het 40ste cijfer na de comma van het getal pi kon enzovoort. Voilà. Maar dat is natuurlijk een klein percentage, maar 1% of zo, durf ik dan te schatten bij.
Dat is zo echt die savant-retoriek. En dat brengt dan bijna de boodschap van, ja, maar als je een autistisch bent en ook niet dat zoveelste getal naar pi kunt zeggen, ja, dan hebben ze het helemaal vlaggen, dan is het echt zielig. Hè?
Hij is zelfs geen genie. Hè? Ja.
alleen legt die dingen op rijtjes, heel vervelend. Ja. Nee. Nu, een verhaal in het boek, want je bent heel erg in de praktijk gaan zoeken naar die verhalen, hè, want ja, je kan er wel lang over theoretiseren, maar ik vind het mooi dat je echt verschillende verhalen met verschillende mensen met verschillende handicaps of zelfs geen handicaps aan het woord laat. Een verhaal dat mij erg trof en ook wel illustratief is, denk ik, voor die associatie met handicap en geestelijke beperking, is het verhaal van Sophie. Dat is een meisje dat lichamelijk, en ze zit in een rolstoel, ze kan eigenlijk niet zoveel al vanaf de geboorte. Maar op een bepaald moment wordt duidelijk dat ze geestelijk gewoon helemaal mee is en dat ze al jarenlang de wereld rond zich gewoon kan volgen en dat niemand dat gedacht had. Mm-hmm. Dat is toch echt een beetje een horrorverhaal, alsof ze, omdat ze geen taal had, opgesloten zat in haar lichaam.
Ja, Sophie is een jonge vrouw die heel veel capaciteiten heeft. Studeert moraalfilosofie, gaat naar de kunstacademie, maar ze praat niet. Ze hebben al, als ze kleuter was, wel inderdaad ontdekt dat ze op een andere manier communiceert. Hier zie je wel heel mooi, hè, dat wordt ook beschreven in het verhaal, hoe dat dominante klinische verhaal eigenlijk gaat bepalen, hoe dat er naar iemand gekeken wordt in de zin van Sophie zal nooit iets kunnen, Sophie zal dit niet kunnen, tot als er iets beweegt, hè, een kleine blik, iets dat ze doet, waardoor dat haar omgeving die daar heel dichtbij staat, die echt in ontmoeting gaat met Sophie, merkt van dit betekent wel iets en heel fel op zoek gaan. En dat is misschien wel een boodschap die in het boek ook zit doorheen alle verschillende verhalen. De manier hoe dat we gaan zoeken en de manier hoe dat we in ontmoeting gaan met mensen doet ertoe. Veel meer dan de ultieme oplossing te vinden. En Sophie communiceert door te kijken. Het was een beetje zoeken om dat vorm te geven in het boek, maar kijkt ze naar links, is het ja, kijkt ze naar rechts, is het nee, bijvoorbeeld. Maar je kan ook altijd verder gaan. Is het je snelle communicatie, is het je trage communicatie? En zo naar bepaalde concepten en woorden gaan. En bouwt ze eigenlijk zinnen, maakt ze papers voor de universiteit. En in het verhaal, want ze typt niet met haar vingers, maar ze zal dus andere vingers lenen. Ze gebruikt haar eigen strottenhoofd niet om te spreken, maar ze gaat strottenhoofden van iemand anders gebruiken. En dat is ook zo opgenomen in het boek. We hebben een interview gedaan met een aantal mensen, waar Sophie uiteraard bij was. Daar is een transcriptie van gemaakt, maar niet meer gezegd wie wat zegt, omdat het er ook niet toe doet, omdat het verhaal in zijn geheel, de stemmen die samenkomen, is Sophie.
Mm-hmm. Ja, het lijkt mij ook wel een bijzondere relatie voor de mensen die dan met haar meegaan om een examen te doen of zo, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het lijkt me wel een grote verantwoordelijkheid.
Ja, dat zei een van de assistenten, dat ze dan extra checkte. Sophie kijkt dan naar vier hoeken en dat geeft dan van de multiple choice het antwoord aan. Maar ja,
mag je echt niet vergissen.
Niet vergissen. Nee, dat is waar. En de mama zei daar wel ook iets heel mooi in dat verband. Je mag je niet vergissen, maar Sophie moet ook altijd extra bewijzen dat ze het echt weet en dat het echt van haar komt. En bijvoorbeeld niet de assistenten. En de mama benoemde dat met andere mensen krijgen heel vaak het voordeel van de twijfel en Sophie krijgt eigenlijk altijd het nadeel van de twijfel.
Ja, lijkt me wel lastig. Maar je merkt wel dat het een intensief contact is met die mensen die haar dan daarin begeleiden of dan die hun vingers en een strottenhoofd lenen, zoals je het zegt. Je hebt zelf een traject gedaan met Helene, een meisje met autisme die ook niet veel kan met onze gangbare conventies van communicatie. Mm-hmm. Wat mij daarin allemaal opvalt, is dat daar dan wel degelijk een interactie uit voortkomt, maar ook dat het allemaal heel veel tijd kost.
Ja.
En hoe valt dat dan te rijmen met hoe de zorg georganiseerd is?
Hoe dat te rijmen valt met de zorg die georganiseerd is? De mensen waarmee ik heb gewerkt zitten allemaal wel in een inclusietraject. Dus die zorg is op maat van hun pad. Naar tijd is het wel zo dat ik zelf als onderzoeker, het zijn sowieso mensen die onder je huid kruipen, die mij raken, die ik ontzettend interessant vind. En je vertrekt vanuit de ontmoeting. En uit die ontmoeting kan dan heel veel ontstaan, maar het vraagt wel aanpassing van ritme, van tijd. Ik ben met Helene bijvoorbeeld, zij houdt wel van filmpjes maken. En we zijn dan, dat zijn filmpjes met de gsm, een paar seconden over en weer gaan beginnen sturen. Maar op een gegeven moment, na 4 maanden, vond zij dat haar gsm te vol stond. Dus zwiert Messenger daarvan. Ja, dan is mijn ally eigenlijk toe. Dan moet ik iets anders zoeken om haar terug in contact te gaan. Iets dat zij leuk vindt, waardoor haar gsm niet te vol staat. En ja, je moet je aanpassen ook naar onderzoek toe. Hè, in de structuur waar ik dan moet in functioneren. Maar juist dat in vraag gaan stellen, juist de snelheid waarmee dingen moeten gebeuren in vraag gaan stellen, vind ik wel heel boeiend.
Ja, want hoe pas je dan zo'n traject in zo'n typisch academisch onderzoeksproject? Dat lijkt mij ook al lastig.
Ja, maar ik heb veel geluk gehad dat ik van onderzoek naar onderzoek kon gaan en eigenlijk kon doordoen met wat ik graag deed. Dus de ingrediënten zijn daar blijven geloven in de mensen waarmee dat je werkt. En eigenlijk krijg je ongelooflijk veel mooi materiaal en al het materiaal, ook die filmpjes, kleine gesprekken, momenten dat wij gaan schommelen, is voor mij dan wat klas in jargontaal data wordt genoemd. Ja, hoe doe je dat? Ja, blijven doordoen, blijven zoeken.
Nog een vraag die ik mij stelde bij het lezen is bijvoorbeeld vooral bij het verhaal van Alain Platel, die ooit is opgeleid tot orthopedagoog en ergens in de jaren 70, 80, ik weet niet meer precies, toen men nog van gestichten sprak, zijn stage is gaan doen in een gesticht bij en daar een jongen ontmoette die ook niet sprak en die bij het eten geholpen moest worden. Christophe heette die toevallig. Hij zegt dat hij op een bepaalde manier contact had met de blik van die jongen en dat dat hem altijd in zijn hele verdere artistieke traject is bijgebleven. Dat is natuurlijk op zich een mooi verhaal, maar ik vroeg me af, hoe zit het dan met de wederkerigheid?
Mm-hmm.
Hoe zit het dan met de machtsverhoudingen in die relatie?
Het verhaal van Alain Platel, ja, dat is heel ingrijpend, hè. Dat toucheert echt. En dat ging over een jongen en die eten kreeg. Ja, papjes eigenlijk, omdat ze geen tijd hadden om te wachten tegen dat hij zijn boterham kon kauwen. Op de grond liggend, vastgebonden bijna, omdat hij anders met zijn handen te veel in zijn mond ging. Bijna onmenselijk op de grond eten, heel functioneel, zoals ganzen werd er dat ingepompt. En hij was daar als student gechoqueerd van en zei, weet je, mijn stage gaat draaien rond die jongen, rond Christophe. Ik ga die bij mij pakken. Ik ga die rechtzetten. Ik ga zorgen dat die kan blijven rechtzitten. En ik ga die laten ruiken aan een boterham. Wat is dan een boterham? Ik ga wachten tot als die kan doorslikken. Dus in plaats van die te voeden op een kwartier, nam die daar misschien wel 2-3 uur voor. En die wederkerigheid, dat is waarschijnlijk niet op dezelfde manier hoe dat Alain dat heeft ervaren van ik ga dat hier heel mijn artistiek proces meenemen of dat blijft mij raken. Maar het feit dat iemand u tijd geeft, is al een wederkerigheid. Het feit dat die jongen in zijn ogen keek of toch op zijn manier contact zoekt, is al een wederkerigheid. En het is filosoof Eva Kitté die daar heel mooi over schrijft en zegt zorg. Dat wordt pas goede zorg als het op die manier wordt ontvangen. En het feit dat Christophe helemaal andere handelingen begint te stellen, ook met zijn handen niet meer zo intens naar zijn mond grijpt en zo, is al eigenlijk een signaal van de zorg komt aan. Ik apprecieer dat ik die boterham mag ruiken. Dat is een andere soort. Hè. Hij is ondertussen overleden, maar die zal misschien nadien niet altijd zo aan Alain Platel hebben gedacht als omgekeerd, maar op het moment zelf, dat intens contact, is gewoon heel menselijk en heel nodig.
Ja, maar die instelling was ook wel veranderd in de... Mm-hmm. Misschien nog even meegeven dat het niet meer zo eraan toe gaat dat die mensen snel een papje door het strot geduwd worden. Die instelling heeft zich wel hervormd, gelukkig. In de tussentijd, veel van de mensen die getuigen in het boek, die zijn aan de slag in wat dat wel eens de sociaal-artistieke sector wordt genoemd. Mm-hmm. Maar ook interessant vond ik dat een van de mensen in het boek, die man woont in een instelling, maar die heeft zelf zo'n beetje last van het etiket outsider art of sociaal-artistiek, dat is Paul Bloks. Mm-hmm. En die zegt, ja, dat is gewoon een schrijver en een kunstenaar. Die heeft dan last van die opdeling tussen sociaal-artistiek en artistiek en outsider-art en art. Die manifesteert zich gewoon als kunstenaar.
Ja. Nu, Paul, ik heb die zelf gekend. Ik heb daar een tijdje mee samengewerkt. Is ook al een tijdje overleden. En het verhaal over Paul Bloks in het boek gaat eigenlijk over de interactie tussen hem en zijn schrijfcoach, redacteur, Hugo Fransen. En voor mij was het belangrijk dat er in het algeheel getuigenissen, ik weet niet of dat het echt getuigenissen zijn, ik zie het eigenlijk veel meer als kleine verhaaltjes over interacties die ertoe doen om tot vormen van expressie te komen. En Hugo vertelt in dat verhaal van Paul over hun interactie. En Paul Bloks had inderdaad problemen met dat onderscheid tussen outsider art, omdat hij echt zo gezien werd. Hij werkte in het kunsthuis in Geel. Dat is een atelier voor mensen die psychiatrisch zijn opgenomen of een psychiatrische gevoeligheid hebben. En dat is heel veel bestempeld geweest als outsider art. Maar Paul heeft ook wel in zijn jeugdjaren gewoon naar de academie in Antwerpen gegaan. En dat was een kunstenaar. Waarom is hij dan plots een outsider? Omdat hij een psychiatrische problematiek heeft of gevoeligheid heeft.
Ja, zoals je natuurlijk ook in bepaalde periodes van je leven in de psychiatrie kunt terechtkomen of kunt verblijven, zonder daardoor levenslang een psychiatrisch patiënt te zijn of iemand met een geestelijke afwijking of wat dan ook. Hè. Dat is duidelijk. Maar een van de grootste Russische schrijvers, Gogol, was heel duidelijk iemand die de diagnose psychoticus zou verdienen. Maar geen mens die erover denkt, en terecht, om de literatuur van Gogol, Dode Zielen en de Neus en dergelijke, om dat te bestempelen als het werk van een gek. Toch? Zou heel raar zijn.
Ja, dat vind ik ook wel mooi aan het boek, dat je merkt dat als mensen het woord handicap horen, dan denken ze inderdaad meteen aan zo dat meer het zielige, kwetsbare verhaal van mensen die moeilijk dit en dat. Het is allemaal zwaar en lastig en moeilijk. Maar uit het boek blijkt dat het meer een soort vloeibare categorie is. Want er is ook een verhaal van een vrouw die zo'n zware migraine aanvallen heeft, een zangeres, dat ze dan op die momenten ook zich daarmee moet uiteenzetten. Of een danseres die gaat nadenken over de conventies van dans en het lichaam, omdat ze zelf, terwijl ze geen fysieke handicap heeft, met haar lichaam al niet past in de balletwereld. En ja, inderdaad, mensen die soms een psychose hebben en dan weer niet. En,
Maar iedereen kan het ook voor zichzelf vaststellen. Iedereen is soms moe, iedereen is wel eens overwerkt en iedereen kan dus ten prooi vallen aan een burn-out. En die burn-out kan voor iedereen zich ontwikkelen tot een depressie, tot een psychiatrische opname en suïcidale gedachten en zo verder. Dus dat is inderdaad een soort van helling die voor iedereen bereidbaar is, zal ik maar zeggen. Dat is iets wat te weinig mensen zich bewust van zijn, heb ik het gevoel. Bij psychose is het weer iets anders, natuurlijk.
Dat is zo. En er zijn dan eigenlijk twee dingen, want dat is wel een complex thema. En enerzijds is het... Het is niet binair, gezond of ongezond, hè, een handicap of niet handicap. Dat is veel meer poreus, dat is beweegbaar. Maar anderzijds, heb je een label of heb je een handicap, hè, is het ook heel gevaarlijk om te zeggen, ja, maar iedereen heeft wel iets.
Nee, omdat precies, dan doe je de ervaring weer teniet.
Ja, voilà. Dat zei Anaïs van Hertvelde over laatst nog heel mooi, hè, want het is eigenlijk zoals met mensen van kleur, van je wilt wel gezien worden, zo, maar er niet tot gereduceerd worden. En dat is eigenlijk het verhaal. En ook het boek inderdaad, Migraine komt daar, Iris Bush, met, zij vertelt eigenlijk hoe dat ze gaan nadenken is over inclusieve dans, omdat haar eigen lichaam, een lichaam van kleur, een lichaam dat wat anders gevormd was eigenlijk, zonder dat ze een fysieke handicap heeft, niet paste in het wereldje van de klassieke dans. En dat is eigenlijk iets waar ik altijd mee werk, wat ik noem het CRIP-perspectief. En CRIP is de Engelse naam van kreupel.
Dat is C-R-I-P voor de nieuwsgierige luisteraar.
Ja, klopt. Dat was een scheldwoord, hè, vroeger. Maar in de jaren 70, met de burgerrechtenbeweging, is dat ergens heropgeëist. Er is ook een interessante documentaire daarover, Crip Camp, over hoe dat verliep in de US. Maar een Crip-perspectief, althans hoe dat voor mij werkt, dat is niet van, je bent gehandicapt. Dat is geen identiteit, geen vastomlijnde identiteit, maar veel een attitude en een perspectief, waardoor dat je dan bepaalde normen die op validiteit berusten gaat bevragen. Je hebt daar ook die tweedeling bijvoorbeeld niet meer in. Ze spreken zelf over cryptemistologie, omdat het belang van die belichaamde ervaring eigenlijk, en zeker nu, denk aan de lockdown, mensen die al, die vanwege hun beperking eigenlijk altijd de context moeten gaan aanpassen. Of die gewoon zijn om met andere tijdschema's om te gaan, die zijn eigenlijk nu wel in hun voordeel. Want gezinnen die altijd meegingen in de productielogica, in de snelheid, die moesten plots veel trager gaan werken, want al die kinderen zijn thuis en hoe gaan we dat doen? En dan zie je eigenlijk dat die belichaamde kennis van mensen dat we niet altijd naar waarde schatten, die we niet altijd gaan aanboren als echte goede kennis, dat daar wel heel veel zit.
En daarover gaat het boek eigenlijk. Is elk verhaal daar een voorbeeld van een bepaalde kennis die zit waar de meeste mensen het niet zouden verwachten? Nog heel even over dementie, want dat is ook weer zoiets waar je in belandt.
Ja.
En er staan een paar mooie voorbeelden in hoe dat er met dementen poëzie wordt gemaakt dan. Mm-hmm. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
Dat is een poëzie en dementie, dat is een bijdrage van Aagje Swinne. Dat is eigenlijk ook een literatuuronderzoekster die ooit begonnen is met dementie en representatie in literatuur. Heel braaf literatuuronderzoek is gaan doen. Maar nu eigenlijk werkt met mensen met dementie en poëzie, maar op een heel spelende manier. Mensen met dementie zeggen, ja, je moet trainen op geheugen, je moet dit, je moet dat. En zij wilde eigenlijk heel het tegenovergestelde doen en vooral het accent op plezier leggen. En ze gaat samen met die mensen gedichten maken of gedichten uitspreken, maar niet om iets te oefenen, maar eigenlijk om hun terug in het spel te zetten, om samen in groep bezig te zijn, zonder dat het therapie wordt.
Ja, is die focus op het trainen toch niet misschien een soort vastklampen aan wat er ooit was en wat we als normaal beschouwden?
Voilà.
Van dit moet hier nu weer terug. Ja.
En ik denk dat een focus af en toe op creativiteit en verbeelding wel heel productief kan zijn, zonder te denken in termen van het moet beter worden of zo. Mm-hmm.
Nu, voor wie geïnteresseerd is in het onderwerp, het boek ligt in de Betere Boekhandel. Het is uit bij EPO. Het is ook in blauwe letters. Dat is bewust gedaan.
Ja, ik heb heel veel aandacht besteed samen met Aline de Nijs aan de vormgeving. Omdat als je een boek leest en het papier is wit en de letters zwart en er schijnt licht op, dan kan dat wel heel fel zijn voor je ogen, hoofdpijn, etc. Er staat ook veel tekst in, dus ik wou daar een soort van tactiliteit inbrengen, een extra laag. Dus hebben we op zacht papier gewerkt en met blauw. En het gaat natuurlijk ook over andere expressievormen. En tegelijkertijd is het een boek, is het het woord. Dus ik zocht eigenlijk met mijn vormgever naar manieren om toch veel meer tactiliteit en poëzie in de vormgeving en materialiteit van de taal bijna te gaan steken.
Iets dat jij zou durven proberen, Christophe? Ja, blauwe letters?
Ik vind dat wel een goed idee, ja.
Migraineproof.
Ja, zeker. Ja.
Leni, bedankt voor je bijdrage. Oh ja, nog even, tot wanneer loopt de tentoonstelling in het Museum Ghislain?
Nog tot 4 juli.
Oké, dankjewel.
J'avais en ma possession un Tokiwoki made in Japan. Il ne m'en reste à présent qu'un grain de folie, un point c'est tout. J'avais donné le même appareil à celle que j'aimais. On s'appelait pour un oui, pour un non. Qu'elle soit dans sa chambre ou bien dans la cour de son lycée, je l'avais n'importe quand, n'importe où. Quand j'entendais sa voix dans le Tokiwoki, j'étais heureux. Jusqu'au jour où elle l'oublia près de son lit, voici comment. J'étais seul avec moi quand je décidais de l'appeler. J'ai tout de suite compris ma douleur. Je ne souhaite à personne de vivre un moment pareil. En deux mots, voilà ce qui s'est passé. J'entendis des soupirs dans le Tokiwoki, des mots d'amour. Et puis son prénom que murmurait dans la nuit un inconnu. De ce jour tous les plombs de mon pauvre compteur ont sauté, mais je la vois dans mon obscurité. Je vois ses grands yeux beiges, ses deux grands yeux couleur du temps, d'où la neige tombait de temps en temps. J'avais en ma possession un Tokiwoki made in Japan. Il ne m'en reste à présent qu'un grain de folie, un point c'est tout.
Serge Gainsbourg met zijn talkie-walkie. Kennelijk is dat in het Frans anders dan in het Engels. Een wel heel gedateerde manier om contact te maken. Christophe, jij bent dus...
Ik ben een eiland.
Ja, ik ben een eiland. Ik ging zeggen, jij bent een eiland, maar dat is bijna een belediging. Ik ben een eiland.
Zo heet het boek inderdaad dat ik bij heb in het Nederlands van Tamsin Kalidas. En ja, als je het opslaat, de eerste bladzijde al, dan is het klip en klaar dat wij hier te maken hebben, Helene, met een staaltje zintuigelijk proza van je welste. De zee komt daar ter sprake op die eerste bladzijde. En die wordt omschreven als merkwaardig plomp. Een vormeloze massa, traag, rusteloos water, die maakt dat je de frisse scherpte van zout in de lucht proeft, terwijl je de naijlende roep van de ganzen aanhoort. Dat is niet niks, geef
maar
toe.
Plomp associeer ik toch meer met een niet zo mooi gevormde kuit, maar enfin, dat zal aan mij liggen.
Dat zijn persoonlijke associaties dan, maar dus ik zie het wel voor mij, hoor. Nu, even later gaat die schrijfster en fotograaf, dat is zij ook, er staan ook foto's in het boek, Tamsin Kalidis, die gaat zeggen, kijk, toen ik nog in Notting Hill woonde en daar het drukke, hectische, succesvolle leven van zoveel leidde, toen droomde ik ervan om van thuis uit te kunnen turen naar een ruige, open horizon. En dat verlangen, dat werd eens te meer in gang getrapt, vaak in de gang van haar appartement, want daar hing een oude kaart van Schotland. En daar placht ze graag, tot overmaat van zintuigelijkheid, zeg maar, haar neus tegen aan te drukken, ten einde de dompige geur ervan op te snuiven. En dan gebeurde er het volgende. Terwijl ik mijn ogen sloot, vervlogen op zulke ogenblikken het verkeer, het geschreeuw op de straat, de buren die deuren dichtknalden, een aanstormend vers vlokschuim, de dikke krullende toppen van brandingsgolven die de zoutdronken lucht verzadigden, de meeuwen die de hemel openscheurden met een hunkerende, krijsende kreet. Ja, het leven is aan de dromers, je hoort het, het leven is aan de romantici, maar dan gebeurt het. Ten eerste dat de vertelster betrokken raakt bij een zeer zwaar auto-ongeluk, waarna zij zich nog veel meer bewust wordt dan voorheen van haar eigen sterfelijkheid. Ten tweede gaat zij een man ontmoeten, Rap, die, zacht gezegd, zich niet gebonden weet aan wetten en nog veel minder aan praktische bezwaren. En ten derde stelt zij vast dat de buurt waar zij woont in toenemende mate te lijden krijgt onder vandalisme en criminaliteit. Dus die verbeeldingskracht van haar, die begint te kort te schieten. Die oude kaart in de gang, die is niet meer voldoende en zij wil dus nu van de weeromstuit haar dromen werkelijkheid zien worden. Wat gebeurt er? Wel, zij gaat samen met Rap een huis kopen zonder stromend water, zonder elektriciteit, zonder verf aan de muren, op zo'n heel afgelegen Schots eilandje, zonder winkels, zonder horeca, zonder huisarts,
zonder
politie.
Een beetje
zoals
corona.
Een permanente lockdown, inderdaad, geldt daar op dat eiland. En kijk, de rest, althans aanvankelijk van het boek, ik zeg ongeveer het aanvankelijke vervolg, zou je kunnen lezen als een illustratie van het feit dat de grote Willie Nelson nu eenmaal altijd gelijk heeft, Helene. Ook dus toen hij in de jaren 70 zong "Be careful what you're dreaming, or soon your dreams will be dreaming you." Het is allemaal te erg eigenlijk en het is te veel om op te noemen. Ik doe dus maar een heel klein greepje wat er gebeurt wanneer zij op dat eiland zijn gearriveerd, die twee. Rap die stelt na verloop van tijd, nadat hij een periode lang veel meer gedronken en gerookt heeft dan hij gewoon was, vast, kijk, is dit nu? He, zo de verzuchting zo hardop. Het is altijd een veegteken natuurlijk. Daarna gaat Tamsin vaststellen dat haar kinderwens maar niet in vervulling wil komen. Die twee gaan uit elkaar. Rap verlaat Tamsin en Tamsin stelt dan weer vast dat zij nog veel minder geapprecieerd wordt door haar, of geaccepteerd wordt ook door haar mede-eilandbewoners dan voor haar scheiding het geval was. Zij breekt beide handen, zij gaat haar stem verliezen, ze begint bloed op te hoesten, ze wordt blutter dan blut, ze gaat dermate arm zijn dat ze honger leidt en die honger leidt ertoe dat zij zowaar bladeren gaat eten. En dan krijg je heel aparte culinaire recensies als de volgende. Het duurt verrassend lang om een blad op te eten dat je net van een boom hebt geplukt. Het dikke esdoornblad is het taaist. Beuk is zacht, verkreukt met haartjes als een donsvelletje. Dan gaat ze tot overmaat van rap ook nog haar enige vriendin verliezen. En echt waar, het regent onophoudelijk op dat eilandje. Dus ja goed, dat zij op een zeker ogenblik beslist, ondanks de liefde die zij voelt voor de dieren die haar omringen, vogels, schapen, honden, dieren die vaak haar niet alleen gezelschap houden, maar ook haar helpen in een soort van levensonderhoud te voorzien, dat zij ondanks die dieren en die liefde op zeker ogenblik beslist om te gaan sterven in de zee. Ja, je kan dat eigenlijk wel gaan meevoelen als lezer. Ja, je lacht nu, maar eigenlijk denk je van, ja, sorry, inderdaad, je moet laat die miserie in godsnaam ophouden. Maar dan ervaart zij in die zee een soort van wedergeboorte. Nu, hoe dat in zijn werk gaat, dat moet je dan zelf maar lezen als je je aangesproken voelt tot Ik ben een eiland van Tamsin Kelly. Dat is die natuurlijk in 2004 dat echt allemaal heeft meegemaakt. Dit is een memoir, dit is geen roman. Dus die heeft echt...
Bloed opgehoest, haar man verloren.
Ja, die is echt gaan verkassen naar dat kleine eilandje. En ja, dit boek leest een hele tijd lang als het relaas van een vrouw die nog vele keren eenzamer en geïsoleerd is dan, om het toch met een fictief personage te zeggen, Robinson Crusoe, hè, een vrouw die, ja, die je zou kunnen omschrijven als iemand die om de een of andere masochistische reden telkens weer probeert om net niet ten onder te gaan aan de eisen die ze aan het leven stelt. Dus grenzen op te zoeken die haar dreigen te wurgen. Maar dan keert de tij. En dan wordt dit boek niet langer een illustratie van dat Willie Nelson citaat dat ik daarnet te berde bracht, maar wel van twee andere befaamde stellingen. Ten eerste die one-liner van Nietzsche, hè, wat je niet ombrengt, maakt je sterker. Maar ook dat aloude, prachtige Amerikaanse spreekwoord, the darkest hour is just before dawn.
Maar alsnog denk ik dat ik toch maar in de stad zal blijven wonen. In Oostende zijn er ook meeuwen. Heb je het eigenlijk graag gelezen, Christophe?
Ik heb het graag gelezen, maar toch een beetje... Ja, je hebt die gemengde gevoelens, omdat het redelijk moeilijk is voor iemand als ik om dat na te volgen. Om te denken, waarom doe je dat nu eigenlijk? Maar het is soms een beetje overdreven, de weelderigheid van de taal, zoals je kon opmaken uit de citaten die ik gaf. Maar het is wel degelijk goed geschreven. Het is wel indrukwekkend geschreven. En het is toch echt wel een verhaal om u tegen te zeggen. Ik zou zo zeggen, kijk, als je dit de afgelopen 15, 16 jaar zou hebben meegemaakt, dan moet je gek zijn om er geen boek over te schrijven.
Dankjewel, Christophe. Ondertussen is Angelique Kampens erbij gekomen. Zou jij het boek lezen?
Ja, eerlijk gezegd, maar ik zou gewoon willen weten van wanneer dat positief begint te worden. Hoe lang dat je moet lezen tegen dat positief wordt.
Laten we zeggen, vanaf iets tussen de helft en twee derde.
Oké.
Okay. Kan je dat over de streep trekken?
Ja, dat kan mij over de streep trekken.
Angelique, je bent curator, kunsthistorica, schrijfster en docent aan het KASK, zeg ik dat goed?
Juist, ja.
En bovendien heb jij een fascinatie voor betonsculpturen. Hoe komt een mens aan een interesse in betonsculpturen?
Ja, dat is eigenlijk al heel lang, van kind af aan. Dat is een heel lang verhaal waar we het eigenlijk niet zo gaan over hebben, denk ik. Want dat is eigenlijk van Julia Lampes zijn kapel, mijn fascinatie in Kerzelaren. Al van als ik 6 jaar was, ging ik daar op Bedevaartsoord met mijn school. Ik ben van Oudenaarde afkomstig. Dus dat is een heel lange fascinatie van sculpturale beton, eigenlijk. Zowel in architectuur als in sculptuur.
Je had als kind een bijzondere ervaring in die kapel en dat is blijven hangen.
Ja, ja.
Nu, in Beaux-Arts loopt nu, ik ben net nog gaan kijken, een tentoonstelling die jij mee hebt gecureerd over Jacques Mouskal. Ik zeg het goed, hè?
Ja,
Mouskal. Nu, Christophe, die naam zegt jou dat iets?
Nee, dat zegt me niks, nee.
En als ik dan dit laat zien, dit is de cover van...
Ja, dat ken ik, ja. Ja, tuurlijk, ja, als je van Gent naar Brussel rijdt, groot bijgaarden is dat zeker. Hè?
Ja, wat staat er op de cover, Angelique?
Dat is het... iedereen kent het, de sculptuur wel, denk ik, bijna iedereen, want iedereen is er wel eens gepasseerd. Dat is eigenlijk de sculptuur die op de grens van Brussel staat, als je Brussel binnenrijdt of als je Brussel buitenrijdt. Ze noemen het ook wel het betonnen hand.
Ja,
nee, het signaal dus, ja. Om... Maar wat het probleem is, de figuur achter die betonnen signalen is eigenlijk niet gekend, Jacques Mouskal. En dat was eigenlijk wat ik met de tentoonstelling wou doen. Hè. Dat was eigenlijk Jacques Mouskal op de kaart zetten. En ook een beetje op de internationale kaart. Hij was wel gekend in de jaren 50 en 60 en 70, maar daarna is hij zo'n beetje in de vergeethoek geraakt. En heel weinig mensen, ik heb dat gisteren ook gemerkt op de opening van de tentoonstelling, wisten dat hij zo'n groot uiver had. En had ook gezegd, ah ja, Chen, dat is ook van hem. Ah, Chen, dat is ook van hem. Op de grens van om naar Frankrijk te rijden, in Aalbeke. En de andere grens, om richting Parijs te rijden, heb je Hensy. Heb je ook zo'n betonnen signaal van 67 meter. Dus ja... En...
Ja, ik had het gevoel ook tijdens de expo, ook die sculptuur die vroeger op de parking in Brussel stond, die nu afgebroken is, dat was ook van hem. Dat was ook herkenbaar.
Dus
en ook zo'n paar dingen, inderdaad. Zo'n paar momenten van herkenning.
Ja, dus eigenlijk is hij gekend geworden in 58. Dat was hij met Expo 58, heeft hij de pijl gedaan, samen met de architecten van Doorslagen en Paduaar. Maar hij was eigenlijk de beeldhouwer die erbij betrokken was, dus hij heeft eigenlijk de vorm ontworpen.
En kan je die pijl nog eens beschrijven? Dat was een paviljoen of een deel van de expo?
Ja, dat was een deel van een expo, de paviljoen voor de burgerlijke bouwkunst. En daar was eigenlijk een reliefkaart onder. En dat was de bedoeling dat de mensen eigenlijk over een passerelle konden lopen en die reliefkaart zien. En die twee architecten, Paduaar en Van Doorslaar, zaten een beetje vast. En die hebben eigenlijk gezegd van, ja, we gaan er een beeldhouwer bij roepen om eigenlijk een beetje dat te vertalen en eigenlijk een soort van meer sculptuur te maken. Dus eigenlijk het ontwerp komt van Jacques Muscal, maar de ingenieurs hebben het eigenlijk uitgevoerd dan dat dat mogelijk was om zo'n passerelle van 80 meter mogelijk te maken over een reliefkaart. En daarin zegt Jacques Muscal zelf dat dat heel belangrijk is voor hem geweest, omdat hij daar eigenlijk echt de mogelijkheden van beton heeft gezien. En dat paviljoen van de burgerlijke bouwkunst was ook naast het paviljoen van Le Corbusier. En dus heeft hij eigenlijk elke dag in contact geweest. Dat schrijft hij, dat zegt hij ook in verschillende interviews met de opbouw van dat paviljoen. Hij zegt, ja, Le Corbusier was eigenlijk, dat paviljoen was superbelangrijk voor mij om te zien wat de mogelijkheden waren van beton. En dan heeft hij beslist om eigenlijk nog sculpturen in beton te gaan maken, waarvan dan het eerste eigenlijk in Zelk, dat was niet eerst uitgevoerd, heeft de eerste die uitgevoerd was in beton nog, was in Israël. Maar dat van in Zelk was...
Dat is in de Negev-woestijn staat het daar nog steeds?
Staat nog steeds.
Misschien niet het moment om het te gaan bezoeken, maar...
Nee, en ik heb ook gevraagd dan eigenlijk twee kunstenaarsfotografen om eigenlijk dat werk terug te gaan fotograferen, om te zien hoe dat er vandaag uitziet. Een Deense kunstenaar, Kasper Akhoy, en een Amerikaanse kunstenaar, Barney Kulok, heeft in Israël gaan fotograferen.
Ja, beton past natuurlijk wel in die tijdsgeest van Expo 58 en het modernisme, deel van het hele vooruitgangsoptimisme. Dus er werden heel veel snelwegen aangelegd. Dat was een nieuw... Ja, nieuw materiaal bestond natuurlijk al langer, maar het past in die hele ruimtelijke planning van die tijd.
Ja, maar vooral voor hem was ook de mogelijkheid dat... de sculpturale mogelijkheden daarvan en op een monumentale schaal te gaan werken. Dus ja, in Zelk ook, dat zou je niet in staal kunnen doen. In Hensie, dat was bijna niet mogelijk in staal. Dus beton was eigenlijk het beste materiaal daarvoor eigenlijk. Maar heel belangrijk is ook dat manifest, ik weet niet of je het gezien hebt, manifest dat hij heeft geschreven.
La route des hommes,
ja, en dat is eigenlijk... een beetje mijn vertrekpunt geweest om die tentoonstelling ook te doen. Want ik ben eigenlijk niet direct bij Jacques Muscal gekomen. Ik was eigenlijk door mijn onderzoek bezig met Matthias Keuritz in Mexico, die La Ruta di Amistad heeft gedaan in 1968. En door eigenlijk onderzoek op die La Ruta di Amistad te doen, La Ruta di Amistad was eigenlijk 17 verschillende kunstenaars die uitgenodigd waren om een betonnen sculptuur langs de autosnelweg te zetten. Mm-hmm. Ben ik terechtgekomen bij Jacques Muscal, die eigenlijk in 1959 al een manifest had geschreven. En dan heb ik eigenlijk gezien dat Keuritz in contact is geweest met Muscal in 1961 en in 1962 door het internationaal sculptuursymposium. Iets dat eigenlijk ook totaal niet gekend is en dat ik ook met die tentoonstelling eigenlijk een beetje... in de kaart zetten. Er zijn eigenlijk heel veel symposiums geweest tussen 1959 en 1972, waar Muscal bij betrokken was. En hij was ook ondervoorzitter daarvan. En de bedoeling van die symposiums waren eigenlijk om kunstenaars, eigenlijk beeldhouwers, de kans te geven op een monumentale schaal te gaan werken. Dus er werd iedere keer samengewerkt met een lokale kunstenaar die internationale kunstenaars ging gaan uitnodigen. En met de lokale fabrieken, betonfabriek, staalfabriek, die dan eigenlijk dat gingen financieren. Dus dat was eigenlijk wel heel interessant. En Muscal, zijn idee van La Route des Hommes, is eigenlijk ook in 1959 wat gevormd door dat symposium. Hij heeft dat eigenlijk ook daarna geschreven, na het eerste symposium waar hij aan deelgenomen heeft. Dat was in Sint-Margareten in Oostenrijk bij Wenen. Dus ja, dan is dat eigenlijk zo... Dat idee van signalen te gaan bouwen is eigenlijk daar gebeurd en dat die La Route des Hommes. Het is eigenlijk dat ik zo een beetje met de tentoonstelling ook wil tonen dat dat een internationaal figuur was, want hij heeft echt invloed gehad op die... En dan het tweede internationaal symposium, dat was in Frankrijk, bij Parijs. En daar was Pierre Zichelli, een andere kunstenaar-architect, uitgenodigd die ook wou betonnen sculpturen langs de autosnelweg zetten, maar op landgrenzen. En dan hebben ze samengewerkt met UNESCO en ze gingen daar over heel de wereld sculpturen zetten, maar dat is er nooit van gekomen. Dus dat was eigenlijk zo, bijna een utopisch idee. die wel interessant is. En Mouskal heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En hij heeft eigenlijk maar 5 van die sculpturen kunnen zelf realiseren. Want in, ik weet niet, ja, als je het gelezen hebt, heb je wel gezien dat eigenlijk de hoofdbedoeling van zijn sculpturen, en dat is ook wel belangrijk om te weten, hij wilde zelf niet in musea gaan tentoonstellen. Hij wilde eigenlijk dat zijn kunst naar buiten kwam.
Ja, hij was daar eigenlijk redelijk droog in. In een filmpje met een interview van hem, zag ik, zei hij zo van, ja, er wordt zoveel beton gelegd bij die wegen, dus ik heb een paar ton beton gevraagd, dat wat eigenlijk in verhouding tot de weg heel weinig is, om mijn sculptuur te maken. En ja, zo weten de mensen waar ze moeten afrijden. Het is een soort eikpunt voor de automobilist.
Ja.
En zo breng ik kunst naar de mensen. En voilà, dat was het eigenlijk.
Dat je eigenlijk vanuit de auto kunt kunst zien en dat eigenlijk de man van de straat eigenlijk kunst tot zich kan krijgen. Dus eigenlijk een soort van democratisch model. En ik vind dat eigenlijk wel een fantastisch idee om eigenlijk kunst naar buiten te brengen. Het is eigenlijk zo'n pionier op vlak van op sculpturale beton en sculpturen in publieke ruimte. Eigenlijk.
Zo'n beetje zoals die watertoren in Gent. Hè. Als je die ziet, dan weet je dat Gent eraan komt. Dat is ook zo'n eikpunt.
Ja, een eikpunt. Ja. En die noemde ze ook signalen. En hij heeft er eigenlijk 5 gerealiseerd, dus in Mexico, in Israël en dan 3 in België. En er was bijna 1 gerealiseerd in Nuremberg, maar dat is op het einde niet gelukt. En dan daarna is hij dan meer in staal gaan werken. Maar heeft ze wel altijd blijven signalen noemen, ook Porte Namur noemt ook signaal, maar dat is één.
Porte Namur in Brussel, die staat er ook nog steeds.
Ja, die staat er ook nog steeds, maar dat is eigenlijk wel iets van op het einde van... De meest interessante periode is eigenlijk zijn periode van 1958 tot 1972, als hij ook bij dat internationaal sculptuursymposium is betrokken. Wat ook veel mensen niet weten, is dat hij een architect is. Dat hij eigenlijk eerst architectuur heeft gestudeerd. En ik denk dat, als je dan naar die sculpturen kijkt, eigenlijk is dat ook wel... Je kunt die sculpturen bijna niet gaan maken zonder dat je zelfs een opleiding in architectuur hebt gehad. Dus hij was in de eerste plaats een architect die dan beeldhouwkunst heeft gestudeerd. Maar als je hem vraagt, wat is voor jou wat is het belangrijkste? Was het wel sculptuur die het belangrijkste was voor hem? Architectuur was meer ten brood, want hij heeft wel een paar huizen gebouwd.
Maar er stond ook zo'n getuigenis dat hij zich dan wat verveelde als hij tegels moest gaan kiezen voor de opdrachtgever.
Het enige huis die fantastisch is eigenlijk van hem, is het huis De Keigenaard. Ik weet niet of je het gezien hebt, we hebben daar ook foto's door Caspar Acoy laten van nemen. Dat is eigenlijk bijna een bunkersculptuur. Daar komt hij eigenlijk echt wel als beeldhouwer naar voren terug.
Nu, hoe zou het eigenlijk komen dat hij zo vergeten is geraakt? Was het een bescheiden figuur of is het daar ergens...
Het was een heel bescheiden figuur, want zelf in een tekst zegt hij, dus hij heeft zo verschillende manifesten en teksten geschreven, dat eigenlijk de beeldhouwer even belangrijk is als de architect, als de arbeiders die meewerken aan die sculptuur. Ja. Hij wou eigenlijk ook dat op de sokkel van de sculptuur alle namen kwamen van de arbeiders. Dat schrijft hij in die tekst.
Is dat ervan gekomen? Of?
Dat is er niet van gekomen.
Ja. Mooie idealen.
Maar idealen,
En er zijn natuurlijk ook werken van hem verdwenen. Hè. Er zijn er een heleboel niet gerealiseerd. Je ziet in de tentoonstelling veel schetsen en kleine maquettes van dingen die niet gerealiseerd zijn. Maar de pijl bijvoorbeeld, dat toch een beetje zijn naamsbekendheid heeft veroorzaakt met de Expo 58, die is afgebroken in het jaar 70, maar jullie brengen die wel terug in een filmpje van Anne-Veronica Janssen.
Ja, dat is een fantastisch filmpje van Anne-Veronica Janssen. Het is eigenlijk een soort een archiefbeeld, een archieffilmpje van de RTBF, waar dat de pijl wordt afgebroken. En zij draait dat eigenlijk om. En dat is fantastisch. Dus je ziet die pijl zo met die afbraakwerken. En dan plots gaat die pijl...
Ja, floep, dan is hij...
Terugkomt, ja. En dat is op het einde van de tentoonstelling. Ik vond dat mooi om mee te eindigen. Zo terug de heropbouw van de pijl.
Christophe, is het iets waar je nou naar zou gaan kijken? Of ga je liever een tour maken langs de signalen op de snelweg? Dat lijkt me meer iets voor jou. Zo.
Oh ja, ik zit nergens zo graag als in mijn auto natuurlijk. Maar het spreekt me wel degelijk aan. Ja. Nee, want ik vind die werken die ik dan ken, dat vind ik toch, spreekt echt tot mijn verbeelding. Hoe prozaïsche aan de andere kant natuurlijk ook wel zijn, gezien bijvoorbeeld het materiaal, dat beton enzovoort.
En de tekeningen zijn ook niet gekend. Ik zelf vind de tekeningen fantastisch. Ik ben zo blij dat we die gevonden hebben en dat we die kunnen tonen. Hij heeft enorm mooie schetsen gemaakt van die signalen en ook van
heel
de
vaak,
auto.
Ja, met de automobilist zo in zijn jaren 50 of jaren 60 keren in de cabriolet. Dus, het is wel een andere tijd. Zo echt het vooruitgangsoptimisme spat er nog vanaf. Toen autorijden nog geen kwaad kon. Of dachten we dat tenminste. Tot wanneer is de expo nog te zien in Bosaire?
Normaal tot, als ik me niet vergis, 19 juli. Ik ben dan twijfel, 17 juli. Wacht,
ik heb het hier op mijn blad. Ja, tot 21 juli kan u de expo nog bezichtigen.
Nog 2 dagen extra.
Ja, 2 dagen extra. En misschien wordt het nog verlengd.
Okay. En in elk geval, er is ook een catalogus. En misschien is het een idee om een soort kaartje van België te maken voor de geïnteresseerden.
Dat was eigenlijk nog de bedoeling. Ja. En ik wou nog net iets zeggen over de tentoonstellingsarchitectuur, die ook fantastisch is, vind ik, door het bureau LMS, een jong architectenbureau, die eigenlijk probeert de vangrails te maken heeft. Dus ik weet niet of je erop gelet hebt, de tafels die je zo langs kan, waar dan de maquettes op staan. En dus eigenlijk, de tafels lopen doorheen de hele tentoonstelling als een soort van vangrail, om de bezoeker eigenlijk te begeleiden als een soort van door de tentoonstelling. En dan heb je ook van knaloranje gaat naar heel lichtroze tafels. En dat is eigenlijk een kleur die ze gebruikt hebben, die in zijn tekening ook voorkomt. En zo, ja. Dus,
ik ga zeker.
Voilà. Dat is de
hele. Nu ben ik over de streep getrokken, voilà. Als je kijkt.
Door die vangrails.
Ja.
Het boek Ik ben een eiland, waar is het ook alweer verschenen?
Uitgeverij Pluim.
Ook verkrijgbaar in de Betere Boekhandel. Christophe, bedankt. Angelique, zeer bedankt. Ongehoord loopt ook nog in het museum Dr. Ghislain. En het boek ligt ook in de boekhandel. En dit was Pompidou. Dank voor het luisteren en geniet nog van de avond op Clara. Heidi Leenaert zal u straks verblijden met muziek.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.